Luisteraars, we zijn vandaag te gast bij Rick van der Ostijnen. En Rick is een kenner, een specialist, laat ons maar zeggen, in de Sinterklaasfiguur. Alles wat met Sinterklaas, het Sinterklaasfeest, te maken heeft. Rick, misschien moet u toch even aan de luisteraars uitleggen van waar uw belangstelling voor die figuur. En van wanneer dateert die belangstelling?
Wel, laten we beginnen met te zeggen dat dat toch al ongeveer 30 jaar is dat ik mij interesseer voor een figuur zoals Sinterklaas. Als leraar moraal en als vrijzinnige ben ik eigenlijk altijd geboeid geweest door de figuur van Sinterklaas. Want Sinterklaas is een van die heel speciale heiligen. Een heilige zonder geleerdheid, een heilige zonder theologie, een heilige zonder boete, een heilige zonder vasten, zonder kastijding, zonder prediking en zonder dogma's. Wel nu, wat zou je meer willen? En als we dieper ingaan op het onderwerp, dan ontmoeten wij doorheen de volksgebruiken, doorheen de legende van Sinterklaas, een levensblije paliter, kortom, een humanist avant la lettre.
U bent daar zo intens mee bezig geweest dat u indertijd het hele Vlaamse land bent rondgetrokken om avonden te geven rond die figuur.
Ja, in de jaren 60 en 70 had ik een reeks dia's samengesteld met afbeeldingen van legenden van Sinterklaas, afbeeldingen op Romaanse kunst, op gotische en op renaissance werken. En het is rond deze afbeeldingen en rond de Sinterklaaslegenden uit de middeleeuwen dat die belangstelling steeds maar gegroeid is.
Rick, Sinterklaas, die ziet eruit als een bisschop, laat ons maar zeggen. En er zijn mensen die beweren dat een bisschop uit Myra, dat is in Turkije, dat die eigenlijk model heeft gestaan voor die Sinterklaasfiguur, zogezegd een historische Sinterklaas avant la lettre. Klopt dat? Mogen we dat aannemen? Of is daar eigenlijk veel meer rond te zeggen?
Dat is een vraag voor het historisch onderzoek, maar ik heb me meer bezig gehouden met de legenden hier in West-Europa. En bij gevolg is de vraag dan hier, in hoeverre heeft de kledij van Sinterklaas symboliek? En ik heb gevonden dat elk onderdeel van het uitzicht van de Sinterklaas hier een symboliek heeft die nawijsbaar verloopt tot bij Wodan, de hoofdgod van de Germanen.
Dus gaan we eigenlijk van een soort christelijke Sinterklaasfiguur via de mythologie eigenlijk naar een Germaanse voorgeschiedenis. Een koppeling van de beide.
Om de essentie van de Sinterklaasfiguur in West-Europa te begrijpen, moet men eerst en vooral de mythen rond Wodan gaan lezen en bestuderen. En dan gaat men automatisch beseffen dat er een link bestaat tussen elk onderdeel van de Wodan-cultus naar de Sinterklaas-cultus. Want het eigenaardige is, Sinterklaas is een figuur die algemeen bekend is, maar het is een figuur die door zeer weinig mensen gekend is. Wij beperken ons tot de Sinterklaas die we nu zien, maar ik spreek u over Sinterklaas van voor 2000, van voor 1000 en voor 500 jaar. En als we dat allemaal in het oog houden, dan komen we automatisch bij Wodan.
Vooraleer we een stukje muziek draaien, Rick, zeggen ze, wie was Wodan of wie is Wodan in de mythologie?
Wodan is de hoofdgod van de Germanen. Hij bracht vruchtbaarheid, hij bracht nieuw leven en hij gaf opvoeding tot volwassenheid.
Dat lijkt op de taak van Sinterklaas.
Dat is identiek dezelfde taak. Sinterklaas is in de plaats gekomen in de loop van de middeleeuwen, in de plaats van Wodan. En hij brengt vruchtbaarheid, hij brengt nieuw leven en hij brengt wijsheid. En heel vlug geresumeerd, wij kunnen de figuur van Sinterklaas niet begrijpen als we dat niet zien in een zeer brede context. Op 6 december, komt Sinterklaas en die brengt vruchtbaarheid. Op 21 december, de winterzonnewendefeesten, brengt hij nieuw leven onder de vorm van kerstman. En op 13 dag begint hij aan het brengen van wijsheid en opvoeding aan dat nieuw leven dat hij geschonken heeft aan de wereld. En daarin zien wij dus in de kerkelijke traditie de drie wijzen, de drie koningen, het brengen van wijsheid bij het nieuw leven dat de kerstdag symboliseert.
We praten zo dadelijk verder. We praten nog altijd met Rick van de Rostijnen over de mythologische betekenis van de figuur van Sinterklaas, die vandaag hier overal bij ons te gast is en de kinderen gelukkig zal maken. We hebben ook daarnet gehoord van Rick dat er een samenhang bestaat, dat het eigenlijk onderdeel uitmaakt van eenzelfde mythologie uiteindelijk, Sinterklaasfiguur, kerstmanfiguur, de drie koningen. Trouwens Rick, Sinterklaas en de kerstman, ze zijn allebei gul met cadeautjes voor de kinderen, hè?
Ja, ze brengen allebei speelgoed. Maar in de oorspronkelijke betekenis was dat niet speelgoed, dat was vruchtbaarheid en levensvreugde en genot en de geboorte van kinderen en de geboorte van nieuw leven. En dat was het echte geschenk dat die twee toen brachten.
We gaan het niet verder hebben over de kerstman, maar over de figuur van Sinterklaas, ook letterlijk de figuur van Sinterklaas. Wij denken gewoon dat hij het gebijt aan heeft van een bisschop, zonder meer. Maar al die onderdelen van zijn uitrusting hebben toch wel een bijzondere betekenis. Het zou mij echt interesseren aan de luisteraars ongetwijfeld ook, om toch eens een beetje meer achtergrondinformatie te krijgen over het waarom en de betekenis van al die attributen waar Sinterklaas zich mee omringt. Bijvoorbeeld wat opvallend is, die mijter. Ik heb nog nooit een Sinterklaas gezien zonder een mijter op zijn hoofd. Blootschoofs, dat bestaat niet.
Wel nu, die mijter heeft een zeer speciale vorm. Bovenaan eindigt hij op een punt. Wel, die figuur, dat is een rune, de manrune, de vruchtbaarheidsrune.
Wat is een rune?
Een rune is een symboolteken van de Germanen. En die rune, dat teken, stond op de speer van Wodan. En Wodan trof altijd doel, hij was dus altijd doeltreffend met zijn speer als het ging over vruchtbaarheid, brengen van nieuw leven. En op die speer stond die manrune ingegriffeld, en dat is die figuur op de mijter. Op de mijter zelf stonden oorspronkelijk drie bollen, en niet een kruis. De drie bollen, dat zijn de appeltjes van Sinterklaas. De appeltjes van Wodan uiteindelijk. Want Wodan kreeg van een van de walkuren, van Iduna, van een zeer mooi meisje, kreeg hij iedere avond, na het avondmaal, kreeg hij een appeltje. En dat was een zeer bijzonder appeltje, want al wie van Iduna een appeltje kreeg, werd één dag jonger. En vermits Wodan iedere dag een appeltje kreeg, bleef hij altijd even jong. Maar natuurlijk, de ijsreuzen in het noorden gingen Iduna stelen en schaken, sloten haar op in het hoge noorden in een kasteel gemaakt van ijsblokken en van rotsen. En zo werd Wodan oud. Hij kreeg een grijze baard. Hij zag niet goed meer.
Zoals Sinterklaas.
Hij zag niet goed meer. En hij verloor zijn vruchtbaarheid.
Ja, wacht even, Rick. Die appeltjes doet mij denken aan de appeltjes van Oranje.
Dat waren oranje appeltjes. Blozende appeltjes die de jeugd verzekeren van Wodan. En Sinterklaas komt die appeltjes brengen als geschenk aan de mensen. Dus jeugdigheid en levensblijheid en leven.
En waarom kwamen die appeltjes van Oranje dan uit Spanje? Of klopt dat niet helemaal?
Ik denk dat dat is omdat dat goed rijmt.
We hebben nu al zijn...
En omdat Spanje in het zuiden ligt. Voor ons is Spanje het zuiden, maar voor de Wodan-cultus die zich afspeelde in Denemarken in het zuiden van Zweden, voor hen was het zuiden was Vlaanderen. De appeltjes van het Meetjesland. Misschien heeft Wodan appeltjes uit het Meetjesland geëten.
Die staf, heb je daar al iets over gezegd? Ik dacht het niet, hè? De mijter hebben we al gehad. Nu die staf. Sint zonder de staf, dat bestaat niet.
De staf is een vervorming van de speer van Wodan. En op die speer van Wodan, die staat er ook een rune, dat vraagteken, die krulwiet. En dat is de rune van de vruchtbaarheid, een odalrune is dat. De eerste rune is een ingrune, de tweede is een odalrune. Dat zijn dus twee runen tegelijkertijd die ook de vruchtbaarheid brengen.
We praten zo dadelijk verder, ondertussen even verpozen met muziek. En we zijn Sinterklaas echt aan het ontleden met Rick van der Rostijnen, de kenner van de figuur van Sinterklaas en de mythologie daar rond. En we horen dat al zijn attributen, zijn kledingstukken, dat eigenlijk niet op toeval berust, of zeker niet gewoon model staat voor de bisschopsuitrusting. Je kunt daar eigenlijk heel veel meer over vertellen. Bijvoorbeeld, Rick, over zijn witte handschoenen. Sint geeft inderdaad altijd smetteloze witte handschoenen aan. Waarom?
De witte handschoenen komen van Wodan of van Thor, Thor de dondergod. En zij hielden de bliksems in hun hand. Maar vermits die bliksems zo heet werden, hebben ze naderhand ijzeren handschoenen gemaakt. En met die ijzeren handschoenen werd dat ijzer van een handschoen zodanig gloeiend, het werd gloeiend wit. En vandaar dat men altijd met witte handschoenen denkt aan Thor, de dondergod, en Wodan, de hoofdgod, de woensdag van onze jaartelling.
Hij heeft ook altijd een ring aan.
Die ring komt eveneens van Wodan. Want Wodan had een ring en die ring noemde Draupnir. Bij ons is dat het woord druppelen, Draupnir. En die ring had als eigenschap op bepaalde feesten van het jaar, de winterzonnewende, de zomerzonnewende, een ring af te druppelen. Zodanig dat uit die ene ring een tweede ring ontstond, een identieke ring, en dat die bij gevolg het symbool was van steeds maar sterven en steeds maar vernieuwen en verrijzen. Dat is een zeer mooi symbool, die ring van de bisschop, de ring van Sinterklaas, de Draupnir van Wodan en van Balder. Want Wodan gaf Balder aan zijn zoon Balder die een ring op het ogenblik dat Balder zou verast worden, gecremeerd worden. En door die ring op te steken, die fluisterde hij hem toe, Balder, met deze ring zult ge verrijzen. Of door deze ring zult ge verrijzen. En Balder werd gecremeerd en opeens stond hij daar terug. En Balder is dus het symbool van de zon. Dus ze gaat iedere avond dood. En zanderdagsmorgens staat ze daar terug in al haar pracht, omdat zij de ring draagt. De ring Draupnir.
Sinterklaas die beweegt zich op een paard, Rick. De moderne vervoersmiddelen, die zien we vandaag ook wel. Soms komt hij met de boot, met de helikopter zelfs. Maar eigenlijk zijn vervoersmiddel bij uitstek is dat paard. Van waar komt dat paard?
Dat paard is het paard Sleipnir. En Sleipnir was het paard van Wodan. Wodan doorkliefde daarmee de lucht. En dat was het beste en het fameuste paard van heel de wereldgeschiedenis. Want dat paard had 8 poten. En in een oogwenk was dat op alle plaatsen van het heelal. Over dat paard heb ik nu geschreven in Vrij Maldegem. Je moet dat maar eens lezen.
En dat paard kon ook heel goed over de daken lopen zelfs.
Dat paard had een zeer bijzondere gave. Het had de gave van goed te kunnen snuffelen. En het liep over de daken. En het stopte bij elke schoorsteen.
Ja, waarom
en
die schoorsteen?
Snuffelde het of de haard brandde, of er liefde en warmte was in dat huis. en of de mensen daar nog kinderen verlangden. En als zij dat vaststelden, dat er liefde en warmte was in het haardvuur, en dat men het haardvuur onderhield, dan bleef men staan en dan glipte men, want waren het uiteindelijk toch geesten, dan glipte men langs daar binnen en dan bracht men vruchtbaarheid en kinderen bij deze mensen.
Luisteraars, we hebben net van Rick gehoord dat Sinterklaas zich op zijn schimmel beweegt over de daken, dat men daar via de schoorsteen kan ruiken of er liefde binnenskamers, binnenschuis heerst, en dan kan het iets zijn voor Sinterklaas. En de kinderen die beneden zijn, die zetten hun laarsje voor Sinterklaas. Ze zetten dat dan ook liefst nabij het vuur, nabij de haard, dat de goede man daarbij kan. En in dat laarsje of in dat schoentje, dat klompje, worden dan ook weer een aantal vaste zaken gelegd. En ook dat is weer niet zonder betekenis, Rick. Ik ben benieuwd.
Als we spreken over zet uw schoentje, zet uw laarsje voor het klaasje, dan was dat in de zeer oude tijden was dat een klompje, een kloefje, een schuitje. En dat was een symbool voor hetgeen wij nu nog terugvinden in de uitspraak, nietwaar, het huwelijksbootje. Dat het huwelijksschuitje. Dat was een kloefje met de betekenis van huwelijk en kinderen krijgen. En vandaar dat we in die zin deze symboliek moeten zien. Want om vruchtbaarheid af te smeken van Wodan moest men in de Germaanse tijd een hooioffer brengen. Het eerste en het laatste deel van het hooi dat men maaide, moest men in brand steken en offeren voor Wodan. Guido Gezelle schreef nog over de laatste schoof van het graan. Dat was ook voor Wodan, dat is ook voor Sinterklaas, dat is ook een graanhot. Maar men moet dus in dat klompje, in dat schuitje, moet men hooi leggen. En dan moet men heel symbolisch er één wortel bij inleggen en twee raapjes. En dit is een doordenkertje. Waarom dat precies één wortel moet zijn en twee raapjes, dat is een doordenker.
En de kinderen die zetten die attributen klaar in de hoop dat de Sint hen dan ook zal verlonen met speelgoed, met datgene wat zij zo graag zouden hebben. Maar menig kind, denk ik, Rick, is toch wel een beetje bang van dat boek dat Sinterklaas bij zich heeft en hoopt het dat zijn naam niet in dat boek van stoute kinderen zal voorkomen. Wat betekent dat boek dat die Sint altijd bij zich heeft? Is hij zo vergeetachtig dat hij het allemaal moet opschrijven?
Natuurlijk niet, want Sinterklaas is veel ouder dan de uitvinding van de boeken. En Wodan uiteraard nog veel ouder dan Sinterklaas. Maar Sinterklaas heeft dat boek, dat wil zeggen, de kennis van alles wat er in het heelal zich afspeelt. En dat wordt in de loop der tijden gesymboliseerd door het boek. En daarin worden dus op de linkerbladzijde al de stoute dingen en op de rechterbladzijde al de goede dingen genoteerd. En hoe komt, genoteerd is waarom niet, is ook het goede woord niet. Want Wodan had op zijn troon, als hij op zijn troon zat, had hij twee raven. Eén raaf zat op zijn linkerschouder, een andere raaf zat op zijn rechterschouder. De raaf op zijn linkerschouder was Hugin, wat in onze taal betekent geheugen. En de raaf op die rechterschouder was Munin, en wat betekent menen, denken, opinies vormen, gedachten hebben. Nu, die raaf links, Hugin, moest alles onthouden wat er in het heelal gebeurde, en hem vertellen aan Wodan als hij dat vroeg. En uit deze raaf, Hugin, is naderhand het boek van Sinterklaas ontstaan. Maar Sinterklaas heeft ook een boek, heeft dus ook een kennis van de goede dingen. En het wordt dus tijd dat Sinterklaas ook eens uitkijkt naar de brave, naar de rechterbladzijde. En dat is dus naar zijn rechterschouder.
Ik... Waar wij het nog niet over gehad hebben, ik weet niet of je daar iets kunt over zeggen, die zwarte pieten die rond Sinterklaas floreren. Welke heerschappen zijn dat?
De Zwarte Pieten zijn onderwereldfiguren. Ik heb al verteld dat Sinterklaas eigenlijk op doortocht is op 6 december en dat hij onderweg is naar de onderwereld Niflheim en dat hij daar op zoek is naar wijsheid. Wijsheid die hij zal krijgen uit de bron der wijsheid en die bron ligt onder de wortels van de bomen in de onderwereld. En daar blijft hij 13 nachten. En van daaruit wordt hij begeleid door onderwereldfiguren die wij naderhand tegenkomen in de sprookjes, in de vertellingen, de dwergen, de trollen, de weet ik wat allemaal. En daaruit is Zwarte Piet ontstaan. Want moet je weten, in de onderwereld, heel diep, leefde Surtur. En Surtur is geworden tot Satan of Sater. En hij moest vuur maken om met het vuur van het zuiden de ijsreuzen van het noorden en de ijskap van het noorden te doen smelten en om het mogelijk te maken om weerom nieuw leven te brengen voor planten, voor dieren en voor mensen op de aarde.
Rick, als ik je zo hoor, dan lijkt Sinterklaas bijna een compleet Germaanse figuur. Is het dan zo dat de christelijke wereld of liturgie die figuur heeft proberen te recupereren?
In de loop van de middeleeuwen zijn alle attributen van Wodan langzamerhand binnengeslopen in de christelijke legenden van Sinterklaas en van nog vele andere heiligen. Bijvoorbeeld Sint Eloy de Smit. Sint Barbara heeft daar ook een rol in gespeeld. De drie wijzen en Sint Lucia de 14e december, dat is de brengster van licht. Dat is een grote cyclus waarvan belicht dus een onderdeel ervan.
Sorry, we hebben heel wat vernomen over die figuur van Sinterklaas. Ter afsluiting misschien nog dit. Sinterklaas die is vandaag opgerond. Het is zijn topdag vandaag, 6 december. Ik wou je nog vragen, het gebruik hier in onze contrein of verder af, dat Sinterklaas naar de kinderen komt en hen speelgoed, snoep brengt, dat de kinderen naar zijn komst uitkijken. Hoe lang bestaat dat gebruik al heel concreet hier? Is dat iets al van in de middeleeuwen? Is dat pas later invoegen gekomen? Hoe was het bij onze grootouders? Weet je daar iets over?
Ik denk dat het al van in de tijd van Wodan een gebruik is. En ik heb daar zeer veel kunstwerken over geraadpleegd. Maar laten we het eens naar Maldenhem trekken. 30 jaar geleden ging ik met mijn leerlingen naar het bejaardentehuis en stelde die vraag aan de mensen die toen 90 en 95 jaar oud waren. Wat hebt gij gekregen in uw kindertijd als geschenk van Sinterklaas? Wel nu, ik ga in, dat was zeer weinig of niets. En sommige vrouwen, oudere vrouwen, zegden, wel, ik kreeg een petotere, een patat met een roksken aan. En dat was mijn eerste pop.
Ik hoop dat de kinderen vandaag de dag misschien iets rijker bedeeld worden. Bedankt, Rick, voor deze bijzonder interessante toelichtingen rond Sinterklaas.